Deze morgen wil ik kort met jullie hebben over genade. Hier heb ik wel vorige week aan me gevraagd van, zou je willen spreken volgende week? Natuurlijk wil ik wel spreken, Remco, zei ik. En door de week was ik over nadenken, waarover moet ik het dan hebben? En kreeg genade binnen. Ga ik het over me hebben over genade. Zou je door kunnen naar de volgende dia? Betekenis van genade. Kijken naar de... Hier houden. Zo goed. Hey, dankjewel, joh. Oké, betekenis van genade. Even kijken naar een wijze man. Kees. Betekenis van genade. Aan wat denk jij als aan genade?
Ja, dat het eigenlijk... Er is verschil tussen genade en graad. Maar je krijgt het voor niks. Je krijgt het van God.
Amen. Kijk naar de wijze vrouw. Annemiek.
Ik ben het er helemaal mee eens.
Geen toevoegingen? Nou, als ik denk aan genade, de eerste wat me binnenschoot toen ik dacht aan genade, was vroeger wanneer ik een week ging stoeien met mijn vader, dan was het degene die op de grond lag, dat ik, genade, alsjeblieft, stop. Maar tegenwoordig is het wel andersom, dat weet hij zelf ook wel. Maar in ieder geval, dat je smeekt om genade. Zou je door kunnen gaan naar de volgende dia? En ik ging opzoeken naar de betekenis van genade en dan kwam ik uit op situatie dat God of iemand anders je verdiende straf niet geeft. En ik vond het mooi, ik had opgezocht in een woordenboek en daar stond duidelijk God in een woordenboek. In ieder geval, wat nog meer naar voren kwam, het niet meer kwalijk nemen... De vergevensgezinde goede tierenheid door God aan zondaren bewezen. En andere synoniemen waren barmhartigheid, vergevenis, goede tierenheid, gunst en pardon. Genade. Zou je door kunnen gaan naar de volgende? Ja, en kort over genade. We gaan het zo meteen hebben over genade krijgen. Ik weet nog de eerste keer dat ik echt het gevoel had dat ik genade kreeg. Was het toen in groep 6. Toen... was ik een beetje aan het klieren met andere vrienden en kreeg een kruisje achter je naam. Waarschuwing. Tweede keer dat je weer iets flikte, kreeg je een tweede. En bij de derde was het nablijven. En dan wist ik eerlijk gezegd al hoe laat het was thuis en dat ik ook thuis gestraft zou worden. Dus op school begon het al een beetje te borrelen van, hey, ik ben fout geweest. Als ik thuis kom, krijg ik nog een keer op mijn kop. En ik begon al te huilen onderweg op de fiets naar huis. En toen ik al eenmaal thuis was, was het, mama, ik moest nablijven. Geef me maar mijn straf. Ik sta er open voor. En mijn moeder zei van, je weet dat je fout bent geweest, dus ik zou je niet straffen. Maar je hebt het al gevoeld. Je voelt je al schuldig. En op dat moment explodeerde iets in mijn hoofd. En ik begon mezelf straf te geven. Ik ging maar zelf naar mijn kamer. En gewoon het genade. Op dat moment was het van, dat gevoel van genade kwam toen naar voren. En dan deze foto, ik weet niet of iedereen het kan zien.
Ziet eruit als goed en slecht.
Als goed en slecht. Goed weer, slecht weer. Mooi iemand? Wat zie je aan de foto's?
De hemel en de hel.
De hemel en de hel, oké. Zie jij op de foto?
Nou, ook eigenlijk de hemel en de hel.
Oké, de hemel en de hel. Zou je door kunnen gaan naar de volgende dia, alsjeblieft? Genade gekregen. Dat is een deel ook over hemel en hel. Ina, zou je dat willen voorlezen, alsjeblieft?
Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.
Amen. Die dood waren door onze zonde. Oftewel, naar de hel. Zou je door kunnen gaan naar de volgende? Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot de eeuwige leven leiden. Dankzij Jezus Christus, onze Heer. Amen. En dat stukje, en dan de foto, kan je teruggaan naar de foto alsjeblieft? En wat de foto hiermee gelinkt staat, is dat gaat helemaal terug tot aan het begin, in Genesis, toen Adam en Eva lekker leven hadden. Alles prima, mooi weer, allemaal dieren, natuur. En vervolgens dat ze verleid waren, en vervolgens het appel aten, en vervolgens leed tot verdoemenis, dus naar de hel. En dan zie je dat tussen de tijd van Genesis tot en met dat Jezus kwam, dat er nog niet volledige genade was. Totdat Jezus op aarde kwam, ging aan het kruis. En hoe ik mezelf dat verbeeld, is dat Jezus toen aan de kruis was, toen hij naar de hel ging, dan kwam hij binnengelopen. Ging hij op zoek naar de sleutel des doods. Beetje zoeken. En ik geloof, op de foto, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, dat Satan ook een soort van eigen huis heeft, zoals koninkrijk, dat Jezus koninkrijk heeft, dat de Satan ook zoiets heeft. En dan komt hij binnengelopen en dan zegt hij, deze is nu van mij. En hij loopt vervolgens weer naar buiten. En op dat moment, toen hij weer terug naar buiten kwam en tot leven kwam, had hij, wat er net in de tekst stond, genade gecreëerd. Een volledige genade, die overvloedig is, die voor ons is en die uiteindelijk niet meer leidt tot de dood, maar tot leven. Zodat we door kunnen gaan naar, genade geven. Nico, jij mag het voor mij voorlezen.
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7.
Amen. Ik ben er zelf van overtuigd dat wanneer je iets kan krijgen, dat je dat ook kan geven. Als jij een cadeautje krijgt, ben je ook in staat om iets terug te geven. En ik geloof dat op het moment dat Jezus voor ons genade had gegeven, dat wij het ook precies hetzelfde kunnen gaan geven en dat we dat rond kunnen gaan brengen. En wat hier staat, zoals net zei, dat genade staat gelijk aan het vergeven, is dat wij ook anderen moeten gaan vergeven door genade heen. En dat is buiten de kerk, dus binnen de kerk. En dat stukje binnen de kerk vooral, dat wanneer je genade hebt voor de anderen, voor je naasten, zorgt ervoor dat wij als kerk ook een betere band hebben met elkaar. Zodat wij verder kunnen gaan komen en dat wij uiteindelijk, zoals je heel vaak hoort van mijn vader, van Joa, dat wij actie kunnen gaan veroveren. Maar dat kan niet als je elkaar onderling al niet kan vergeven. Zou je door kunnen gaan naar de volgende? En toen kwam ik bij deze stukje en dan iedereen juichen als ik het heb gelezen. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft door de genade. Yes! Als je dat leest, word je daar vrolijk van. Van binnen heb je van, ik leef niet meer onder de wet, onder genade. En dan hebben de meeste mensen van, dat staat er, yes. Ik kan lekker doen wat ik wil, ik leef onder genade. En dan heb je een maar. Volgende. Staat er 1 vers verder, betekent dit nu dat wij vrijheid mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade van de leven? Absoluut niet. Ja. Daarmee wil ik zeggen, dat omdat wij genade hebben, betekent niet dat wij kunnen doen wat we willen, maar we alsnog onder God moeten blijven, onder wat hij plannen voor ons heeft, en wij dan vervolgens dan genade hebben. En op dit moment, daar stopte het mee. Wist ik niet wat ik verder moest. Ik moest hebben over genade. Hè? Ja, iets uit mijn eigen leven. Nou, dat hebben we een andere keer. Hè? Na de dienst toe. In ieder geval op dat moment, dan had ik iets van God nemen dan op dat moment over. En ik geloof dat wij onderling, binnen de kerk zelf, ook bepaalde mensen moeten gaan vergeven. Genade aan moeten gaan tonen. Want ik geloof, af en toe zie je dat wel, merk je dat wel binnen de kerk, dat er een onderlinge strijd is. En dat creëert soms voor een nare sfeer. En ik geloof dat, dat wij moeten beginnen met onze naasten te vergeven. Dat we daar genade aan moeten gaan tonen. En het zou een uitdaging zijn voor sommige mensen. Maar ik geloof dat wanneer je dat gaat doen, dat je jezelf ook wat vrijer gaat voelen. Want sommige mensen zitten er aan vast. Omdat je anderen, als je anderen ziet, dat je hebt van, die mag ik helemaal niet. Maar ik geloof dat dat alleen maar jezelf toetakelt en niet de ander. Dus genade, ook voor jezelf. Als je anderen vergeeft, dat je zelf ook vrijkomt. Zeg hè? Hoe je genade kan krijgen? Hele goede vraag. Nou, ik geloof, op het moment dat je genade gaat krijgen, is wanneer je zelf herkent dat je fout bent geweest. Dat je zelf toegeeft van, hé, ik ben fout geweest en dat je het daadwerkelijk meent. Dan geloof ik dat God dan zou komen met genade, want dan ben je zelf, heb je het zelf gezien van, hé, ik ben fout geweest. Dan zou de genade komen. Ik geloof niet dat wanneer je gaat staan van, ik ben fout geweest en volgende ga je weer gewoon verder. Ik geloof niet dat op dat moment echt genade over je gaat heersen. Zeg hè? Klopt, door bidden inderdaad, ook inderdaad. Maar ook door jezelf gewoon toe te geven aan al je fouten waar je mis bent geweest en vervolgens een omkeer te maken. Ja, dat is mijn woord.
Dankjewel, Jermo. Ja, genade, dat is een mooi iets. En toen u vroeg van, hoe kan ik genade krijgen? Het eerste is, wanneer gaat iemand naar de dokter toe? Als hier nou iemand ziek is, wanneer ga je naar de dokter toe? Je kan bijvoorbeeld al heel lang ziek zijn zonder naar een dokter te gaan. Je gaat meestal naar een dokter toe als je voor je eigen toegeeft dat je ziek bent. Dan ga je naar een dokter toe. Nou, waar kan ik genade krijgen? Dat is bij Jezus Christus. Door zijn bloed is er vergeving van zonde. Maar ja, dat betekent wel dat ik iets zal moeten erkennen. En dat erkennen is namelijk dat ik iets verkeerd heb gedaan. En soms is je eigen fouten onder ogen komen is heel erg lastig. Want soms hebben we wel eens dingen gedaan waarvan we zeggen die het daglicht niet verdragen. Maar het mooie aan God is dat als je dat volledig aan hem over wil geven, volledig bij hem neer wilt leggen, dat er bij God altijd, elke keer vergeving is. Ik heb er zelf mee geworsteld toen ik God op een andere manier leerde kennen. Ik ken God al mijn hele leven lang. Ik geloof al heel mijn leven in God. En ik weet nog een keer, op dat moment zaten we in het leger des Heils. En we hadden met Pasen hadden we een samenkomst. En daar ging het verhaal ging over Petrus die tot 3 keer toe Jezus verloochent. En nou, Petrus, dat was een van de beste vrienden van Jezus. Die 3 jaar lang heeft hij met hem opgetrokken. En eigenlijk zegt hij recht in zijn gezicht, ik heb geen flauw idee wie die kerel is. Nou kan je zeggen, dat zal voor Jezus, dat zal afgrijzelijk veel pijn gedaan hebben. Dat is één, ik bedoel, je moet het maar voor je eigen voorstellen, dat een van je beste vrienden met iemand anders gaat praten en eigenlijk bij wijze van spreken jou recht aankijkt en zegt, ken ik niet, geen idee wie het is. Nou, dat gaat door merg en been heen. En weet je, voor Jezus was het, of voor Petrus was dat zo'n enorme schaamte, dat hij zijn eigen beste vriend verloochend had. En ik reed in mijn eentje terug van die samenkomst. En God liet mij in één keer in een duidelijk beeld liet hij iets zien, dat er 3 momenten waren in mijn leven, dat hij gezegd had van, daar heb ik ingegrepen. Het eerste moment waar hij in mijn leven had ingegrepen, was toen wij net hier in Aksel woonden, toen was ik een jochie van bijna 4 jaar oud. Toen werd ik door een auto geschept die 90 km/u door de bouwde kom reed. En had ik een schedelbasisfractuur, ik lag in coma in het ziekenhuis. En eigenlijk kregen mijn ouders te horen van, nou, ga maar naar huis toe, we bellen wel als het afgelopen is. 3 dagen later werd ik wakker. En ik ben redelijk hersteld, dus. En dat is wat God mij liet zien is van, dat is de eerste keer dat God ingreep in mijn leven. De tweede keer was, ik was een jaar of 15 en ik was verkeerde keuzes aan het maken. Ging veel op stap, bij drinken, weinig naar school toe gaan, spijbelen en zulke soort dingen. En God heeft op dat moment zijn wijsheid gebruikt om te zeggen van nou, jij hebt wat meer stabiliteit nodig in je leven. En toen ben ik tot mijn grote geluk Evelien tegengekomen. Die mij gelukkig stabiliteit in mijn leven heeft gegeven. En ik zeg niet dat ik daarna geen verkeerde keuzes meer heb gemaakt. Maar iedere keuze die ik met haar toestemming heb gemaakt, die waren in ieder geval goed. Tweede keer dat hij ingreep, de derde keer was op het moment dat ik inderdaad terug echt in mijn leven op zoek ging naar Jezus. Op het moment dat eigenlijk ons hele leven neerwaarts spiraal leek te gaan door dingen die in ons gezin gebeurd waren. Dat op dat moment ook God ingreep, dat hij iemand naar ons toezond om ons te vertellen wat Jezus echt in ons leven wil betekenen. En dat een derde keer, dat God mij zo liet zien van ik heb drie keer in jouw leven ingegrepen. Waarom? Omdat ik een plan heb met jouw leven. Omdat ik bij jou wil zijn. En dat is de genade die God geeft. Weet je mensen, wij kunnen iedere keer kunnen we afwijken. Misschien van het plan van God. En we kunnen echt momenten hebben dat we denken, nu kunnen we God echt niet meer onder ogen komen. Jawel, wij kunnen God wel onder ogen komen. Elke keer weer. Waarom? Omdat inderdaad, zoals Guillermo net zei, zijn genade is overvloedig voor ons. En wat is daarom dan te doen? Het eerste wat je moet doen is voor je eigen erkennen, ik heb het fout gedaan. En soms zal je naar God moeten vragen, Heer, laat me zien wat ik in mijn leven fout heb gedaan. En dat kan heftig zijn. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Echt midden in de nacht dat ik wakker was, op mijn knieën gezeten en zeggen tegen God, God laat me zien wat ik fout doe. Dat doet zeer. Dan laat God je ook echt zien wat de fout is. Alleen daar moeten we niet bang voor zijn. We hoeven er niet bang voor te zijn om te zien wat onze fouten zijn. Want wat is het? Gods genade is overvloedig. Dan laat hij jou zien van, als jij naar hem toekomt en oprecht laat zien, ik heb spijt van wat ik gedaan heb. God, ik leg dit, leg ik bij u neer. Dan zegt God, het is je vergeven. Het is je vergeven. En als je echt zo bij God komt, dan verandert dat zoiets in je leven. Dat ik heb me dan in het verleden ook wel eens van dingen afgevraagd van, ja, maar ja, als je dan blijft volharden, hè, dat je toch merkt van, oh, ik heb de vergeving voor gevraagd. En dan ga ik weer met mijn dagelijks leven verder en ik val toch weer in diezelfde fouten. Ik kan je zeggen, als je echt dat moment hebt gehad bij God, dat je op je knieën zit en dat echt aan hem overgegeven hebt. En God is gewoon gezegd, ik ben spuugzat, ik heb het er helemaal mee gehad, God. En ik geef het gewoon aan u. Dan laat God jou zien de manier van, kijk, dit is mijn genade, zo ga ik het voor je doen. En niet dat we dan geen fouten meer maken. Alleen dat blijven volharden in die zonde. Maar God zegt ook, als jij al een leven hebt van misschien 20, 30, 40 jaar van zonde, waarvan je zegt van, die zonde is in mijn leven geweest. Ik zeg je, als je, op je knieën voor God komt en zegt tegen God, dit is hetgene wat ik iedere keer doe. Dit is hetgene waarmee ik tegen u in opstand kom. Dan zegt God, weet je wat God dan is? God is dan dolgelukkig. Want hij weet, op dat moment kan hij jou in je bestemming gaan laten lopen. Op dat moment word jij een stukje meer zoals God is. Zoals God bedoeld heeft. En ik zeg altijd van, als mensen een bestemming gaan lopen, dan heeft de duivel een probleem. En ik doe niks liever als de duivel problemen bezorgen. Dus wees tegen God eerlijk over je zonde. Want mensen om je heen die kunnen misschien wel eens naar je kijken. Van, oh, hè, wij blijven toch altijd een beetje kijken naar iemand anders zijn zonde. Het is moeilijk om gewoon te zeggen van, nou weet je, God heeft jou vergeven. En dus is er genade. Ik las ooit het verhaal van een voorganger. En die preekte ook altijd veel over genade. En die had ook echt liefde voor mensen in zich. Die kon echt volledige liefde voor mensen voelen. En dat zei hij ook altijd, dat zei hij ook tegen God van, nou God, als u iemand vergeven heeft, ja, dan weet ik het, dan is hij ook volledig vergeven en dit en dat. He, echt de mooie woorden, ook met een goed hart. En toen zei God op een gegeven moment tegen hem, er was een voorganger uit de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten, als je eenmaal een seksuele zonde hebt begaan, dan staat dat geregistreerd en dan sta je in een register geregistreerd. Zo iemand zat er bij hem in de gemeente. En die man had hij ook inderdaad echt tot Jezus geleid. En hij wist ook, die man is vergeven. Die is volledig genezen van dit. En toen zei God tegen hem, dus jij gelooft dat hij dus volledig genezen is van die zonde die hij begaan heeft. Ja, absoluut. En dit en dan. Die zeggen, en als ik nou tegen je zeg dat hij op je kinderen moet gaan passen. En dan zegt hij, toen viel het stil bij mij. Want ja, dan ga je toch denken. Ja, maar ja, die heeft eenmaal die zonde begaan. Ja. Hè? En dan zeggen ze van ja, als dat eenmaal is, dan blijft dat terugkomen. Maar God zei tegen hem, ja nee, jij verkondigt zelf ook. Als iemand echt volledig bekeerd is van zijn zonde, dan moet dat toch ook kunnen? En ik zat erbij na te denken. Ik denk, dat is heftig. Dat is heel heftig. Want ja, je bent ook weer geroepen om je eigen kinderen te beschermen. Maar zo zit God in elkaar. Als jij bij God gekomen bent en gewoon gezegd hebt, en welke zonde het ook is. Als jij bij God komt, dan is het jou vergeven. Dan is het de genade. En God ziet het hart aan. En als God dan zegt van, ja, diegene heeft het echt naar mij uitgeroepen. Die heeft echt gezegd, ik wil dit niet meer. Ik geef het in uw handen. En daar is die genade. Ja, dan mag je voor je eigen zeker weten. Wat er ook gebeurd is. Wat er in jouw verleden ook voorgevallen is. En wat andere mensen ook van je mogen zeggen. Bij God is er altijd genade. En dat is het mooie van onze God. En dat is de echte, daadwerkelijke, diepe liefde die God voor ons heeft. Is dat hij zegt, ik wil dat hij naar mij toe komt. En niet inderdaad gewoon maar zeggen van, oh ja, ik zal wel een heleboel dingen fout hebben gedaan, God. Ik gooi het allemaal neer. En hoppatee, ik ga lekker verder vrolijk door met mijn leven. Nee, kom naar God toe, op je knieën. Roep het uit naar God. Weet van die dingen waarvan je je eigen leven weet. Ik kan dit gewoon niet zelf. Ik kom hier niet vanaf. Dan is er maar één weg. En dat is Jezus Christus. Dat is Jezus Christus die wil zeggen tegen jou, ik geef jou genade. En wat het dan vervolgens ook is, is dat we ook genade moeten kunnen ontvangen. Dat is ook nog een moeilijk iets. Genade ontvangen. Zeker weten dat je vergeven bent. Want als we dan de genade krijgen, hè, als je inderdaad als je een cadeau krijgt, en je hebt een mooi ingepakt cadeau voor je verjaardag, en je zet het neer naast je en zegt, nou bedankt, hartstikke mooi, leuk. En je laat het gewoon staan, ingepakt in een papier. Ja, dan is het geen cadeau. Ik bedoel, ja, het ziet er leuk uit, maar dat papier gaat ook. Je weet niet wat erin zit, je weet niet wat het is. En het belangrijke is om ook die genade echt te ontvangen. Om inderdaad te zeggen van, God, ik ontvang het, ik pak het aan van u. Want als we dat niet volledig kunnen, dan leidt het niet tot het leven. Als je echt genade volledig aanneemt, als je God echt zonder enige grens aanneemt, dan volgt er alleen maar leven. En als we zijn vaak geneigd om te zeggen van, nou, we houden nog een beetje buffer achter ons. In Handelingen staat het verhaal van Ananias en Safira. Die zeggen van, ze vonden een mooi voorbeeld. Hey, al de mensen in de eerste gemeente, die verkochten alles. En die gaven al dat geld aan de apostelen om het te verdelen in de gemeente. Nou, hartstikke mooi iets. Ananias en Safira dachten van, nou, dat is mooi. Wij komen met een hele grote geldkisten vol. Die zetten we daar zeer indrukwekkend neer. Van, kijk eens, wij geven dit allemaal aan God. Maar ze hielden wel een stukje achter. Ze hielden wel een stukje achter, omdat ze dachten van, ja, stel je voor dat het misloopt, hebben we in ieder geval nog een centje van ons eigen. En dan, hè? En dat leidt op dat moment tot de dood. Best heftig. Ik bedoel, hè? Mogen blij zijn dat God niet altijd met financiële zuiverheid op deze manier omgaat. Want dan zouden meer doden vallen, ben ik bang. Waar dit verhaal ons om leert is, als wij ons volledig aan Jezus Christus, aan God durven te geven, dan leidt dat tot het leven. Dat mogen we weten. Ik zeg altijd van dingen in de Bijbel mogen we de positieve dingen uithalen. Want God is iets positiefs. God is leven. Als wij volledig geneigd zijn om de dingen over te geven aan God, dan leidt dat tot het leven. En God is God en hij is te vertrouwen. God is in alles goed. Amen.
Ik klik altijd emotioneel als de gitaar erbij zit. Even snel door het evangelie ingaan. Ik merk dat er wat onduidelijkheid is. Je hebt vergeving van zonde en je hebt vrij zijn van zonde. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde ding. Wie kent de vergeving van zonde? Wie kent de volledige vrijheid van zonde? Enkele. Zie, er zit een verschil tussen. Let's be real, amen. Ik ben het mee eens wat je allemaal zegt, hè? Dat gaat niet. Weet je, het volk van Israël is het type beeld voor de kerk, voor ons. Die waren in gevangenschap in Egypte. Ken je dat verhaal? Ze waren slaven. Slaven van wat? Slaven van Egyptenaren. En dat is een beeld van zonde. Iedereen in de hele wereld, of je nou wil of niet, is een slaaf van de zonde. Wauw, dat moeten we eerst even beseffen. Iedereen die in Egypte is, in de wereld is, is een slaaf van de zonde. Is vast aan zonde. Die kunnen niet stoppen met zondigen. Ze kunnen een tijdje proberen, maar uiteindelijk lukt het niet. Zo leven vaak ook ons christelijk leven. Maar God had een plannetje bedacht. Die Israëlieten die werden uit Egypte vrijgezet. Ja, je had de plagen en dat soort dingen die kwamen. Maar uiteindelijk werden ze vrijgezet. Was door het bloed van het paaslam gesmeerd aan de deuren. En dan kwam de engel des doods en die doodde alle eerstgeborenen. Behalve waar het bloed van het lam gesmeerd was op de deuren. En toen dat gebeurd was en al de eerstgeborenen waren dood, behalve bij de Israëlieten. Toen zei Farao, toen zei de zonde, ga weg van mij, ik moet je niet meer. Door het bloed van Jezus. En toen moesten ze Egypte uit. En wat zei God? Neem ongezuurdesemde brood mee. En zuurdesem, zegt Paulus in Korinthe, is het teken van zonde. Dus ze moesten het land uitgaan, dankzij het bloed van Jezus. En de zonde achterlaten. Bekering van zonde. Die zonde achterlaten. En toen waren ze uit Egypte. Toen waren we vergeven. Wordt je hart van steen, wordt je hart van vlees. En zei, hey, we zijn uit Egypte. Hey, Mozes, goed gedaan. Maar toen kwamen die Egyptenaren achter ze aan. Waarom kwamen ze achter hen aan, zegt de Bijbel? Om ze weer slaven te maken. Om ze weer vast te maken aan zonde. We hebben het over gelovigen hier al, hè? Uit Egypte. Om ze weer vast te pakken. En hier heb je een vergeven zondaar met een hoop Egyptenaar achter hem aan. Vergeven, maar nog niet vrij. Ziet u het een beetje? Hoe werden ze uiteindelijk vrij? Sorry? God maakt vrij. Maar hoe deed hij dat? Heeft hij een manier voor? Ze moesten door de Rode Zee. De Israëlieten kwamen eruit, aan de andere kant. Maar die Egyptenaren, die gingen dood. Daarom staat ook in Romeinen 6. Dat de slavernij, dat je gestorven bent aan de slavernij. De slavernij van je vlees, heeft de Romeinen 6 het over. Je vlees is je zondige natuur. Dus dat is vrijheid. Na de doop is er vrijheid. Wie is hier gedoopt? Amen, daar is vrijheid. Want wat gebeurde er nou? De Israëlieten, yeah, we gaan naar het beloofde land. Nu zijn we echt vrij. En ze gingen allemaal dood. Het goede nieuws, hè? Het evangelie. Waarom gingen ze dood? En dit is essentieel voor ons. Waarom konden ze niet vrij zijn? Omdat ze niet gehoorzaam waren aan de wet die God had gegeven. En God gaf de wet op de berg Sinaï. Ken je wel, hè? Grote trompet, vuur. Met de vinger Gods werden de 10 geboden geschreven op de tafel. En dat was 50 dagen nadat ze vertrokken waren uit Egypte. En wat is er gebeurd 50 dagen nadat Jezus is gestorven? Pinksteren. En in Egypte, of in Egypte, in de woestijn gingen de 3000 dood. Die werden veroordeeld door de wet. Door Gods rechtvaardigheid. Maar met Pinksteren kwamen de 3000 tot bekering, tot leven. Daarom de wet dood, maar de geest geeft leven. Dat is belangrijk te begrijpen. Dus, ze moesten gehoorzaam zijn aan die wet. Wij moeten gehoorzaam zijn aan die Heilige Geest in ons. Om in vrijheid te leven. En dit is nog een belangrijk punt te begrijpen. En dan hou ik het kort. Paulus legt uit in Romeinen 1, in 2 en 3. Dat er twee soorten mensen zijn. Je hebt de heidenen en je hebt de joden. Als een heiden van God wegvalt, dan valt hij in wetteloosheid. Dan gaat hij dingen doen die niet mag. Hè? Gaat hij drinken, gaat hij... Zinnen maar, je kent het wel. Als een jood van God, van Jezus wegvalt, wat gaat hij doen? Die gaat terug naar de wet. Die gaat proberen de wet te houden. Die gaat proberen goed te doen voor God. Die gaat proberen tot op Gods niveau te streven om goed te zijn, zodat hij acceptabel is voor God. En Paulus zegt dat zowel die heiden als die jood die wegvalt van Jezus net zo slecht van elkaar zijn. Onze zonde is net zo slecht als onze eigen rechtvaardigheid. De goede dingen die jij wilt doen voor God, die goede zonde, of die zonde die jij probeert weg te breken met je eigen werken, is net zo waardeloos als de zonde zelf. Als iemand, stel, mensen hebben problemen met drinken in de kerk. Hè? We hebben het avondmaal, we worden allemaal dronken. Dan zetten we een regel neer. Nee, we doen geen wijn in de kerk, we doen sap. Hè, dan worden we niet dronken. Hè, jullie mogen geen wijn meer drinken. Dan hangen de wet, wat de joden doen, tegenover de wetteloosheid. Allebei brengt geen leven. Daar heb je niks aan. Maar er is wel een manier om levend te leven. Om vrij te zijn daarvan. En dat zegt Romeinen 8, is door de Heilige Geest. Er is geen veroordeling voor zij die in Christus Jezus zijn, die niet lopen naar het vlees, maar die lopen naar de geest. Wij zelf kunnen alleen maar wetteloos zijn of zo wettelijk mogelijk. We hebben geen andere keus. Het enige wat wij kunnen, is afhankelijk worden van de Heilige Geest. En door afhankelijkheid van de Heilige Geest kan je buiten deze twee, die al bij je vlees zijn, bovenuit stappen. Kan je me nog een beetje volgen? En hoe werkt dan die Heilige Geest? Je bent bekeerd naar de Vader, hè, in Egypte. Je bekeert je naar de Vader door het bloed van Jezus. Je gelooft in Jezus. Bam, je bent vergeven. Je krijgt een nieuw hart. Je hart van steen wordt een hart van vlees. Je laat je dopen. Oké, nu is mijn oude leven is voorbij. Ik ben geen slaaf meer van mijn vlees. Ik heb mijn vlees nog wel. Die verlangens bestaan nog wel. Maar ik ben er geen slaaf meer van. Het is niet dat alles in één keer goed wordt en makkelijk wordt. Nee, de slavernij is verdwenen. Je hebt je vlees nog, maar je bent geen slaaf meer van je vlees. En dan kwam de berg Sinaï. Dan kwam de uitstorting van de Heilige Geest in je leven. En die vult jou. Letterlijk. Hè, door de oplegging van handen. Handelingen 8. Handelingen 19. Ze legden de handen op en ze werden vervuld met de Heilige Geest. En ze begon te spreken in tongen. Dat is voor nu. Dat is voor vandaag. Echt waar. En hoe werkt die Heilige Geest nou? Nu is plotseling alles makkelijk en goed. Nee. Nu heb je twee verlangens in je, zegt Galaten 5 vers 16. Twee verlangens. De verlangens van het vlees, die strijden tegen de geest. De verlangens van jezelf, die zijn tegen de dingen van God, als een wet. En, dat is belangrijk, de verlangens van de geest, die strijden tegen het vlees. Dus er is een nieuw verlangen in je gekomen, een nieuwe natuur in je gekomen, die strijdt tegen je eigen verlangens. En dat zijn oprechte, echte verlangens die de Heilige Geest geeft. Goede verlangens. En daar kan je naar leren gehoorzamen. En dan leef je een leven in overwinning. Omdat je niet meer de strijd hoeft te leveren in je eigen vlees proberen. Nee, door de Heilige Geest. En dan zeggen Romeinen 8 dat je zij die in de geest zijn, die hebben hun gedachten niet op de dingen van de wereld, maar op de dingen van de geest. Zolang we met ons eigen proberen te worstelen is, dan zijn we daarmee bezig. En dus lopen we buiten wat God eigenlijk bedoeld heeft. Amen. Moeilijk verhaal. Wie snapt het? Wie is het niet mee eens? Dat betekent dat het kruis en de doop en de doop in de Heilige Geest allemaal een essentieel deel zijn van het evangelie. De Heilige Geest is niet de kerst op de taart of zo. Nee, het is dood noodzakelijk.